Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. De Barbie-film was dé bioscoophit van 2023. Opiniemakers en recensenten buitelden over elkaar heen. Is het een progressief feministisch relaas? Een roze manhatende koortsdroom? Of een 2 uur durende reclame voor Barbie-producent Mattel? Mediawetenschapper Dan Hassler-Forst duidt de Barbie-hype.
Dan, ja. Met welke verwachting ging jij naar de film?
Met niet zo heel veel verwachting. Ik wist van ik moest naar die film toe, want ik geef onderwijs over in wezen dit onderwerp. Dus over hoe... Wat we bij mediastudies doen, of wat ik bij mediastudies doe, en dat doen er meer, maar ik kan niet voor iedereen spreken, is naar onze media en cultuur kijken als een plek waar aan de ene kant onze maatschappelijke waarden en systemen worden weerspiegeld, dus waarin we iets van onszelf herkennen, maar wat ook een plek is waar nieuwe prikkels worden gegeven, waardoor we ook anders kunnen gaan denken over de manier waarop onze wereld in elkaar zit. Als we dan, voor mij ben ik in mijn onderzoek en in mijn praatjes en onderwijs vooral gespecialiseerd in precies die relatie tussen media en maatschappij. Dus als je zegt, sociale macht zit op een, denk ik wel herkenbare manier in onze samenleving in elkaar. Die is niet statisch, die is de hele tijd in beweging. En onze media, die geven daar aan de ene kant zeg maar ouderwetse invullingen aan. Dus een herkenbaar gevoel van, zo was het vroeger. Of zo herken ik de wereld zo waarin ik ben opgegroeid. Maar die geven ook dingen aan waarin je zegt, het kan ook anders. En daarom moest ik dus naar de Barbie-film. Ook, ik zal er niet... En ik kwam terug van vakantie en hij was al een heel groot succes. En ik had de trailer, net als iedereen, een enorme hype-machine en de Barbenheimer hashtag en zo, had ik natuurlijk met iedereen al heel lang gevolgd.
Maar dan kan het niet dat je zonder verwachting naar de film bent gegaan.
Nee, maar ergens dacht je van, volgens mij weet ik precies wat dit is. Ik heb ooit een boek geschreven waarin de Lego Movie heel uitgebreid aan bod kwam als een film die aan de ene kant inderdaad een stuk speelgoed verkoopt, maar tegelijkertijd ook heel slim en geestig is over hoe stom Lego eigenlijk is. Mm-hmm. Dus dat idee, wat ook in de trailer zat, van als je van Barbie houdt is deze film voor jou en als je Barbie haat is deze film ook voor jou. Geniaal, je hebt iedereen binnen. En ik dacht, volgens mij snap ik die grap en heb ik dat al eerder gezien. En moet ik hem dus even afvinken, afstrepen. Want ik zal er gerust over gevraagd worden om in verschillende contexten over te praten.
And here we are. En ben je nou de juiste persoon om het hierover te hebben, vind je zelf?
Vind ik wel. Niet als enige. Ik vind het juist heel leuk dat wij hier met z'n tweeën zo erover in gesprek gaan. De reden daarvoor is dat ik ging er dus als man naartoe. Ik denk heel veel mensen, toch. Misschien onder lichte dwang. Ik heb ook best wel veel vriendinnen die inmiddels aan mij hebben gevraagd, wil je het aan mijn vriend vragen of hij met me meegaat, of hij ook gaat? Want en dan kun je even uitleggen waarom het niet alleen belangrijk is, dat maakt niet zo uit, maar waarom het leuk is voor hem om er naartoe te gaan. Mm-hmm. Maar ik ging er als man naartoe en ik kijk heel veel. Ik kijk heel veel films die gaan over feminisme. Gisteravond nog zat ik naar The Invisible Man te kijken, een horrorfilm van een paar jaar geleden. En die gaat over een vrouw die wordt gestalkt door een man en niemand wil haar geloven. En wij weten als kijker, het is echt waar. En ze zit echt in een klote relatie en hij doet de meest verschrikkelijke dingen. En haar omgeving zegt, het zal wel meevallen, je bent een vrouw, je maakt je druk enzovoort. En je komt uit die film, je bent helemaal met haar meegeleefd, maar je komt er ook uit van, Jezus, die mannen. En dat is goed, dat hebben we nodig, dat soort films. Het geniale van Barbie is dat je er met z'n allen uitkomt van de manier waarop het patriarchaat werkt, is toch eigenlijk best wel stom. En best wel ergens grappig. En het stelt je dus in staat om met z'n tweeën, als je als hetero stel daarheen gaat, om daar ook niet alleen maar te voelen van, er zit heel diep onrecht en dat klopt niet. Maar je zegt van, het klopt niet het kan ook beter. Mm-hmm. En dat is een verandering is mogelijk. En het opent een deur om het er op een niet al te zwaar op de hand manier over te hebben.
Ja.
Dus je kan ineens een grapje maken over mansplaining of over... ik is echt die scène waarin sorry. Waarin de Barbies hun complot... Dat is een kleine spoiler voor wie het niet heeft gezien. Maar waarin ze hun complot om het patriarchaat weer te herstellen naar wat het moet zijn. En dus de Kens dingen gaan laten mansplainen. En er zit één moment waarop ze zeggen... Weet je wat je moet doen? Je moet een man vragen. Man zeggen dat je The Godfather nog nooit hebt gezien. En dan hem laten uitleggen waarom die film zo goed is. En vragen om de hele film er doorheen te praten. Ik dacht... Ah, Jezus, dat was ik echt toen ik kind was.
Goed zo.
Ik heb dat iemand echt aangedaan. Zonder slechte bedoelingen. Maar je ziet ineens een aspect van jezelf waar je misschien niet zo bij stilstaat. Want het is normaal gedrag. En dat is denk ik het mooie ervan.
En heb je gehuild bij de film?
Ja, echt niet normaal. Dus nee, ik ging erheen inderdaad. Ik moest een paar keer gaan, want de eerste keer dacht ik... Ik was gewoon overvallen omdat hij iets leuker was dan ik had verwacht. Ik dacht, het wordt gewoon een soort, commercial met grapjes over Mattel en zo. En een soort van, je ziet dat best wel vaak de laatste tijd, een soort TED-talk over feminisme verpakt als een film. Weet je wel, het idee van, daar gaat iemand mij nu uitleggen hoe ik al weet dat het zit. En wat dat betreft ben ik precies het verkeerde publiek. Want ik ben toevallig wel, ook als man dus gespecialiseerd in feministische theorie. Dus dan denk ik, dat hoef je me toch niet uit te leggen. Maar toch kwam ik dus aan de ene kant met een ander inzicht eruit. En ik was echt heel erg geraakt door de film. Dus er zit een emotionele kern in die gewoon heel hard binnenkwam.
Vanavond voeren we dit gesprek aan de hand van allemaal krantenkoppen. En ik ga naar de eerste toe. Het zijn er twee meteen, maar die hebben een beetje met hetzelfde te maken. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik lees me ook eventjes voor. De Volkskrant die kopt... Barbie is rolbevestigende meisjeskitsch, ironische knipoog en feministisch manifest in één. En NRC, dat heeft er een beetje mee te maken, die zegt... Is Barbie misschien te slim? En in de film, dit artikel gaat erover dat er in de film heel veel tegelijk geprobeerd wordt. Grappig en gelaagd, kritisch en feestelijk... divers, maar ook comfortabel.
Ja.
Ben je het daarmee eens?
Met wat?
Met dat er zoveel lagen in de film zitten.
Ja. Maar ik schrok een beetje van meisjeskitsch, want dat vind ik echt een hele maffe, rare term. Het is niet, de film is niet kitsch, de film speelt met kitsch en maakt kunst. Dat vind ik, het is 100% kunst, die film. En dat merkte ik pas daar focuste ik pas de derde keer dat ik erheen ging echt op. Ja, maar dat is mijn werk. Het leuke van mijn werk is, je gaat gewoon films vaker kijken. Want hoe vaker je film kijkt, als je eenmaal... Sorry, het is voor iedereen gewoon een soort... Sorry, filmnerd tip. Je gaat films mansplainen, The Godfather. Nee, de eerste keer voelt de film alsof je het verhaal moet... Je moet weten hoe het afloopt. Dus je bent de hele tijd gericht op wat gaat er nu gebeuren. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk op heel veel dingen van de film niet zo goed let. Dat je gewoon, de ritmes en de kleuren en de manier waarop montage werkt... en alle de manier waarop er een gelaagdheid en een achtergrond is... dat zie je niet, want je bent gewoon te druk bezig om al die input te verwerken.
Mm-hmm.
En de tweede keer begin je dat te zien. En dan zeg je, en sommige films, dan denk je daarna van... ja, nou weet ik het wel, want er is misschien niet zo heel veel te zien. Maar bij Barbie, dan ga je zien van... ja, maar dit is niet alleen een film die gaat over een onderwerp... waar mensen graag met elkaar dus ook over in gesprek willen gaan... en wat heel urgent aanvoelt en wat urgent is... en wat voor iedereen heel relateerbaar is. Maar het is ook gewoon, het is echt een film. Het is niet een product... wat een verhaal vertelt. Maar Greta Gerwig, die heeft, dat kun je heel makkelijk googlen... die heeft van die lijsten gegeven met haar inspiraties. Ja, de regisseur van de film. Met wat haar inspiratie allemaal geweest is. En als je naar die films gaat kijken... en dan ook door die blik naar die films... dan zie je ineens dingen zoals hoe het kleurgebruik in Barbie-wereld... een heel specifiek en heel rijk palet heeft... maar ook heel nep aanvoelt. Want het is allemaal met artificieel licht gedaan.
Ja.
En dan komt ze in de echte wereld, in zonnig Californië... en anders dan elke andere film die zich daar afspeelt... is het grauw, grijs en afgevlakte kleur. Het is heel nauwkeurig met belichting en kleur en cameravoering gewerkt. Mm-hmm. Om een filmervaring te maken die aan de ene kant inderdaad een leuk verhaal vertelt met personages. En die je heel maatschappelijk relevant aanvoelt. Maar die gewoon als film werkt. Net als dat Singing in the Rain na 70 jaar nog steeds. Kun je die film opzetten en hij neemt je gewoon mee. Want het ritme van die film en de liedjes en zo. Ja. Nou, dat werkt en dat doet Barbie ook. Dus het is geen kitsch. Maar het doet wel, en daar ben ik het wel mee eens, het is een heel erg gelaagde film. Ja. Elke keer dat ik dus ga kijken, zie ik andere dingen. En het mooie daarvan is, het is niet gewoon een soort van Where's Waldo, van oh, ik zie allemaal, volgens mij Marvel films worden er Easter eggs daar en daar verstopt, maar daar gaat het niet om. Je ziet lagen die steeds je beleving ervan verhogen. Dus de thema's die erin voorkomen, die worden ook visueel, en die worden ook in de manier waarop het verhaal zich ontwikkelt, worden die ook, krijgen die allemaal een plek.
Kan je een voorbeeld noemen van zo'n thema?
Een voorbeeld van het thema is het idee dat je, het lijkt in eerste instantie dat je een soort perfecte wereld hebt, een soort droomwereld, een soort utopische Barbie-wereld. En aan de andere kant, zeg maar, onze echte wereld. En dat is een thema vanuit science fiction en fantasy, het idee dat de wereld ook anders in elkaar kan zitten, en dat je net als bij Star Trek gaat nadenken van, oh, eigenlijk kan het dus veel beter, kan het rechtvaardiger, kan het mooier, kan het zonder de ellende die we hier voor lief nemen. Mm-hmm. Maar als je de tweede keer kijkt, dan zie je van ja, er is iets aan die opening, in die openingsscènes al, dat laat zien van, nou maar, dit ziet er misschien heel aantrekkelijk uit, al dat, nou ja, en het is ironisch met al het plastic en zo, maar je voelt ook meteen, er mist hier iets. Er is hier iets wat ook ontbreekt, en de verandering die in gang wordt gezet, is er niet één van, er zijn twee systemen, een matriarchale wereld en een patriarchale wereld, en de een is beter dan de ander, dus het moet zo. Het slaat gelukkig ook niet door in, we moeten van allebei een beetje, want dat is het ook niet. Maar het zegt wel van,
want dat zou niet goed zijn?
Nee, de eerste keer was ik dus heel bang, die film, dat ze uiteindelijk zouden zeggen, ja, maar mannen zijn eigenlijk net zo oké. En die Kens, die moeten gewoon precies op gelijke voet met de Barbies in de Barbie-wereld. Want zover, dat botst met het wezenlijke idee van de film, dat de manier waarop mannen macht uitoefenen in onze samenleving een vorm van onderdrukking is. Dat is het. En ja, sorry, dat is het gewoon. Of we ons daar als aardige feministische mannen van bewust zijn of niet. Het is net als met racisme. Als je er niks tegen doet, dan ben je onderdeel van het probleem. Dus ook wij, nette, aardige, liberale, progressieve, feministische mannen, wij kunnen van onszelf denken, ik ben niet onderdeel van het probleem, maar dat ben je dus, en dat is denk ik een van de mooie dingen van de film, dat zie je, nee, als je er niks aan doet, dan ben je dat dus wel.
Daar gaan we het zo over hebben als we bij Ken komen.
Ja.
Ik ga even, want dit is ook een mooi bruggetje naar de volgende.
Oh ja.
De volgende kop is een... even kijken, klopt dit? Heb ik er eentje gemist? Ja, dank je. Een recensie uit Trouw.
Ja.
Zuurstokroze Barbie-comedie speelt intelligent met alle mitsen en maren. En met de mitsen en maren wordt in dit artikel bedoeld dat de makers zijn zich bewust van de kritiek op de superslanke pop in een Chanel-pakje. Toch is die bloedmooie Barbie wel de hoofdrolspeelster. En ze gaat door een crisis heen, maar toch ook weer niet op zo'n manier dat wij ons echt ook mee kunnen identificeren. Hoe vind jij die balans tussen die echte wereld en die Barbie-wereld?
Ik denk dat de truc die de film daarmee bewerkstelligt, wat het daarmee bereikt, is dat we hebben. Het is ook een soort goochelaarstruc. Je wordt eerst warm gemaakt met Barbie-wereld en daardoor kun je ineens met andere ogen naar onze wereld kijken. Mm-hmm. Dat is net als in... Het lijkt wat... Het deed me denken aan de film Star Trek 4, voor wie dat... Star Trek speelt zich af in een utopische toekomst, waarin, in theorie dan in ieder geval, seksisme, homofobie, racisme en armoede allemaal niet meer bestaan en oorlog ook niet. En in Star Trek 4 reizen ze terug in de tijd naar het jaar waarin die film is gemaakt. Dat is volgens mij 1986. En dan zien ze dus het ons heden van toen. Of dan lijkt nog best wel op nu. En ze schrikken van, jemig, gedroegen mensen zich echt zo? En daardoor ga je met een andere bril kijken naar de, nou ja, de dingen die je gewoon in het dagelijks leven als normaal gaat zien.
Want als we bij die andere wereld waren begonnen, de echte, dan hadden we het niet gezien.
Nee.
We moeten vanuit die Barbie-wereld.
Je moet eerst, en daarom heb je dus ook zo'n lang stuk wat een soort, het is heel theatraal, weet je, dat is echt in een decor gemaakt. Maar dat maakt je even los. Net als een toneelstuk, een goed toneelstuk, maakt je even los van de werkelijkheid.
Ja.
En ja, ik denk dan, dit is mijn theorie over, weet je wel, theater en film en kunst. Heel veel mensen denken, dat is escapisme. Dat is om even te ontsnappen aan de ideeën in jouw wereld om je heen. En ik denk, nee, het is precies omgekeerd. We zijn de hele dag bezig met escapisme. En dat is de trein halen en, weet je wel, je deadlines halen en e-mails versturen en met elkaar appen. En allemaal, dat leidt allemaal af van de dingen die echt belangrijk zijn. En als je gaat zitten in een theater of in een bioscoopzaal of je gaat een boek lezen of zo, dan ga je nadenken, al is het niet misschien niet per se heel bewust, maar je gaat nadenken over de dingen die echt uitmaken. Je gaat kijken van, met wie identificeer ik me? Wat zijn er verhalen? Waarom moet ik huilen bij deze film? Of waarom juist niet? Waarom moet ik lachen? Waarom wordt dit spannend? En dat zijn hele wezenlijke...
Is misschien ongemakkelijk?
Het kan heel ongemakkelijk zijn, zeker, zeker. En je hebt dus ook, precies omdat het ook een sociale activiteit is, om met elkaar naar film te kijken, of je nou op hetzelfde moment doet of niet. Het grappige is, sinds ik die film heb gezien, op elke plek, elke discussie, elke borrel, elke... Ik was van het weekend bij een promotie in Zweden, waar ik iemand moest... Nou ja, een promotiecommissie. Elk gesprek wat ik had, kwam deze film dus ter sprake, want iedereen wilde er dus over praten.
Herkennen jullie dat?
Iedereen wilde erover praten nadat ze hem gezien hebben, omdat ze aan de ene kant wilden vinden, wat vind jij ervan? Wat vind jij ervan? Omdat die film, die legt zichzelf open zonder ons, heeft een heel duidelijk verhaal en een heel duidelijk wereldbeeld, maar nodigt uit om mee te denken. In plaats van dat je soort wordt ingepeperd van, zo moet het en dit is goed en dat is fout, eindigt het ook open van, ja, maar nu begint er een verandering en de toekomst voor haar is een soort horizon. En dat is precies wat de film ook voor ons wil.
We gaan even naar de Groene Amsterdammer, want de schrijfster van dit artikel denkt daar ietsje anders over.
Ja.
Barbie-spul. Ja. Het is een vrolijke film, daar niet van, maar subversief. Uiteindelijk verschilt Barbie niet echt van een maandverband reclame. En subversief, ja, hoe noemen we dat? Ontwrichtend.
Ja.
Ik citeer eventjes de schrijfster van dit artikel, Marjan Donner, want zij zegt namelijk de boodschap dat vrouwen het niet goed kunnen doen, dat ze daarom maar beter scheid kunnen hebben en zelf moeten beslissen wie ze willen zijn, dat heb ik echt al 1000 keer gehoord, tot in een willekeurige maandverband reclame aan toe. De hedendaagse popcultuur is doordezemd van oproepen tot zelfliefde en selfcare.
Ja.
Dan. Vind jij de film meer dan een maandverband reclame?
Ja, wel. Ja, ik bedoel, er kunnen ook best goede maandverband reclames zijn. Dat kan, weet je. Alles. Ja, maar je kunt het denigrerend over alles doen. En dat is ook heel makkelijk. En je kan ook heus zeggen, weet je, natuurlijk is het ook een speelgoedreclame. En is het een brand wat wordt uitgedragen op allerlei fronten. En is het heel uiteindelijk... als ik zeg maar mijn hele chagrijnige marxistische feministenpet opzet, die ik ook graag draag, dan zeg ik ja, maar dit is 100%, deze film werkt 100% mee aan een groter systeem van consumptie, maatschappij en kapitalisme, wat uiteindelijk onverenigbaar is met een wat ik een echt feminisme zou noemen.
Dus het is eigenlijk niet feministisch genoeg in de
als
ogen
je,
van...
Als je vanuit een soort van... als je kijkt van... Als elke film de perfecte vorm van feminisme uit zou moeten dragen, dan is hij lang niet... Dan is hij niet radicaal genoeg. Mm-hmm. Voor mijn feminisme is hij niet radicaal genoeg. Maar dat... om elke film langs die lat te leggen, als we dat zouden doen, als je zou zeggen, ja, maar elke film moet dat zijn, dan raak je één ding kwijt, wat volgens mij heel goed en noodzakelijk is voor een sociale beweging. En dat is namelijk dat je mensen die daar nog niet zijn, die misschien wel ideeën hebben die kant op gaan, maar die er niet zo actief over nadenken, of die er gewoon blanco ingaan, dat je die ook een beetje kan overtuigen.
Mm-hmm.
En wat dat betreft denk ik dat een grote publieksfilm... Er zijn genoeg arthouse films die 100% subversief feministisch zijn. Die zijn er echt. En hun publiek is het al met ze eens. Weet je wel, mensen die daarheen gaan, die denken dat al.
Ja.
Die gaan niks bij niemand veranderen. Als ik in het hardlopercomplex zit te kijken naar een heftige... Franse films over twee lesbiennes die de hele film ruzie maken en uiteindelijk tot de conclusie komen dat het patriarchaat gewoon hun vermogen tot liefde kapot heeft gemaakt. Dan zitten we daar allemaal te klappen en te huilen, maar we zijn het er al mee eens, weet je. Er is niemand die die film ziet die anders gaat denken over de wereld. En ik denk, de twee redenen waar ik op uitkwam van waarom Barbie dus wel, en dan komen we dus echt op die vraag, waarom Barbie wel echt niet alleen feministisch is, maar ook op een productieve manier feministisch, is twee dingen. De ene is dat, dat je nu, als je, het is echt grappig als je nu, ik weet niet hoeveel mensen op TikTok zitten, maar als je op TikTok komt, dan zie je dus allemaal tweeners, hè, jonge tieners, die dus allemaal grappige filmpjes over, dit heb ik geleerd over het patriarchaat in de laatste week. Echt, het woord werd niet gebruikt. Als je een zoekterm, als je die als zoekterm gebruikt voor vorige maand, dan vind je niks. En nu ineens, kinderen van 10 die komen thuis zeggen, maar het patriarchaat is toch helemaal niet oké, waarom zit de wereld zo in elkaar? Dat doet een film, ja. Weet je?
Dat... Is dat ook vernieuwend of kennen we dat van andere films?
Nou, we kennen van twee films die iets vergelijkbaars hebben gedaan in het, zeg maar, recente verleden zijn Black Panther heel erg en Get Out enigszins. Dat ook grote publieksfilms waardoor mensen ineens anders naar een heel beladen en pijnlijk onderwerp gingen kijken. En dat gebeurde ook daar omdat die films niet... zich niet voordoen als ik ga je iets uitleggen hierover. Precies. Maar ik ga die thematiek hierover verpak ik in een verhaal wat en heel goed in elkaar zit, gewoon als film, maar wat daarnaast ook een hele duidelijke en kritische boodschap uitdraagt.
Ja.
Dus het komt vaker voor, maar het is niet heel vaak. En het andere, sorry, was één ander ding waardoor het dus echt, wat je heel weinig ziet in films, ook in Hollywoodfilms waarin zogenaamd een sterke vrouw het middelpunt is. En dat is vrouwen die samenwerken met een gedeeld belang. En dat is, voor mij is dat uiteindelijk een soort meest belangrijke meetlat van, is dit nou echt een film die op een, nou ja, soms stom woord, maar betekenisvolle manier met gender en macht en feminisme omgaat. Dan kun je zeggen, ja, je kan een soort van vrouwelijke Luke Skywalker hebben die net zo goed met haar lichtzwaard kan vechten. En dan zeg je, oh, goed zo, leuk, een vrouw kan dat ook. Maar er zijn helemaal geen andere vrouwen om erheen. Het is net als, weet je wel, De Kleine Zeemeermin is ook geen feministische film, want zij heeft geen vrouwen om zich heen. Ze is helemaal alleen en verliefd op een man en moet die man zien te krijgen. Dus die film doet niks, behalve laten zien tieners die doen soms wat ze willen. Ook tienermeisjes. Ja, sorry. Dat is... maar in Barbie lijkt het eerst, het gaat allemaal over Barbie, maar uiteindelijk draait het plot erom dat de Barbie samen, ja, dat die zeggen van nee, maar er is iets fout gegaan in onze wereld. Het patriarchaat is namelijk als een soort virus om ons heen geslagen. En we moeten nu, ja, wakker worden geschud. En dat is iets wat echt 100% een vorm van feminisme uitdraagt, waarvan ik denk, nou, daar kunnen we echt iets mee. Mm-hmm.
Voor wie is de film volgens jou?
Ik denk dat de film is gemaakt voor mensen die, die slim genoeg zijn om te snappen, ik herken deze dingen,
ja,
maar die niet per se dag en nacht, zoals ik, weet je, 100% bezig zijn met wat betekent alles en,
nee,
en hoe. En die niet, weet je wel, die niet gaan protesteren op de Dam op zondagmiddag tegen, weet je wel, weet ik veel wat. Die niet activistisch zijn ingesteld en die ook misschien niet als social justice warriors terminally online zijn en de hele dag zitten te posten over wat wel en niet, weet je wel, stom is en aan de wereld. Maar mensen die naar een leuke film willen gaan en zich willen laten overtuigen. Hij is niet voor, ja, Ben Shapiro of extreem rechts gemaakt. Want die zeggen, ja, dit is woke en dit is, en want het gaat over iets progressiefs.
Het maakt hen zelfs heel boos.
Het maakt ze, ze gaan hun Barbie-poppen verbranden. Ja,
ja. Ja. We gaan even naar de mannen. We gaan het even hebben over Ken.
Ja.
De NRC kopt, Ken is het ideale rolmodel voor de man van deze tijd. In dit artikel wordt Ken toegejuicht omdat ons ideaalbeeld van wat de man zou moeten zijn is veranderd. Fitte metromannen met aandacht voor hun uiterlijk. En vooral mannen die graag een stapje opzij doen voor Barbie. Is dat inderdaad een goed rolmodel voor deze tijd?
Nou ja, een goed rolmodel. Ik denk dat... ik ben opgegroeid in de jaren 80 en toen waren er inderdaad rolmodellen. Er waren er mensen die een soort idool waren voor tieners en die waren ook echt heel groot en voor iedereen, weet je wel, George Michael of zo.
Mm-hmm.
Prince, nou ja, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Volgens mij is er niet meer een soort van rolmodel en gaat het er juist om dat we allemaal een beetje onze eigen ideeën daarover kweken. En het algoritme waar we in zitten voortdurend, of de verschillende algoritmes, die rekenen ons ook van alles daarbij aan. Mm-hmm. Wat ik wel, wat zo goed werkt aan de Ken, en de Ken zijn überhaupt bijna alle mannen in de film, is iets waar ik ook echt wel een tijdje over na moest denken van, is dit wel oké? Want kijk, het lelijke van een patriarchale samenleving en de mannen daarin is dat hun macht uiteindelijk berust op de dreiging van geweld. Dat is wat eronder zit.
Wacht even hoor, hun macht?
De macht van mannen in een patriarchale samenleving, ja, die komt voort uit uiteindelijk geweld. De dreiging van geweld. Weet je wel, hoeveel vrouwen hebben meegemaakt dat ze zich onveilig voelden? Mm-hmm. Grensoverschrijdend gedrag is eindelijk een term die we allemaal kennen en begrijpen. Tenminste, langzamer zeker. De MeToo-beweging heeft een heleboel mensen ook een beetje wakker gemaakt. En een heleboel oudere mannen wat kritisch gemaakt. Van mag je tegenwoordig niks meer en zo. Dat is uiteindelijk, en dat zit één scène natuurlijk in de film waarin dat heel even wordt benoemd. Hè, dat ze voor het eerst in onze wereld komen. En dat zij zegt, ik voel me ineens heel erg bekeken als een soort object. En ik voel ook dat er een soort ondertoon van dreiging in zit. En Ken die zegt, dat heb ik helemaal niet. Ik voel me eerder een beetje bewonderd.
De scène op de rolschaatsen.
Ja, precies, precies. En er zitten er twee hele korte momenten in waar je dan een heel klein beetje iets van ziet. Maar de film die doet echt moeite om eigenlijk ervoor te zorgen dat alle mannen in de film, inclusief het volledig mannelijke bestuur van Mattel, dat die allemaal ergens... harmless is het Engels. Wat is een goede vertaling voor harmless?
Harmless, dat het geen kwaad kan.
Ja, nee, ze voelen niet gevaarlijk. De mannen in de film die voelen, die lijken lief en goed bedoelend en misschien niet altijd even snugger. En ik denk, dat
zeker
klopt
niet.
Grotendeels met de mannelijke vrienden die ik heb en wat ze allemaal doen en waar ze over praten. Dus dat herken heel veel daarvan. En ik heb, de vrouwelijke partners die ik heb gehad, die hebben me ook... Het interessant was altijd om te horen van, hoe praten jullie nou over mannen? Weet je wel? En ik als biseksuele man kon daar misschien een andere ingang in vinden, want het is even
zij
wat anders.
Zij vroeg jou?
Nee, ik vroeg haar. Jullie praten natuurlijk ook... jij praat ook met andere vrouwen over mannen.
Ja.
En de gewaarwording dat al die dingen die je doet waarvan je denkt, weet je wel, op je gitaar voor iemand spelen. Of de dingen die je doet waarvan je denkt, dat maakt vast indruk, want dat heb je zo ergens geabsorbeerd en dan vinden ze me leuk of zo. Dat een soort toneelspel is waarvan, ach, was hij denkt dat ik dit mooi heb. Weet je wel. Ik ga wel even mee, want zo doen die mannen dat nou eenmaal. En die film, die weet dat haar echt zo fijn te fileren, dat je ziet van, en dat hij ook zegt van, maar het gaat me niet om die macht, ik hou gewoon van paarden, weet je wel.
Ja.
Toen ik snapte dat het patriarchaat niet alleen maar om paarden draaide, toen vond ik het eigenlijk al niet zo leuk meer.
Ja.
Dan denk je van dat maakt de toch uiteindelijk wat subversieve boodschap van de film veel verteerbaarder voor een gemengd publiek, een mannelijk publiek. Want je voelt je niet op je nummer gezet of weet je wel, mannen zijn ook kunnen heel slecht tegen kritiek. Dus die kunnen, als die een beetje het gevoel krijgen van, ik word gewoon...
Dat is de tweede kop. Mannen zijn boos om de Barbie-film en snappen daarmee het hele punt niet.
Nee, waarom zou je dan... Weet je, de meeste mannen die willen ook helemaal niet zo'n soort patriarchale, dominante rol. Dit voelt als een verlossing, als je eindelijk kan zeggen, nee, ik hoef helemaal niet de baas uit te hangen of te domineren of de dienst uit te maken of dat soort gedoe. En de film die zegt gewoon, dat hoeft ook helemaal niet. Weet je wel? Nou ja, dat.
We vliegen door de tijd. Ik ga snel naar de laatste kop. Het kleerhangerfeminisme, kleerhangerfeminisme van Barbie wordt slechts gedreven door geld. En kleerhangerfeminisme, dat is hierbij een spottende benaming voor een moderne vorm van feminisme, waarbij je die vrouwen eigenlijk oproept van je mag helemaal jezelf zijn, maar aan de andere kant ook aanmoedigt om bepaalde luxe kledingartikelen te dragen. Waardoor je dat weer bijdraagt aan een stereotype vrouw. Ik weet het antwoord eigenlijk al. Is deze film meer dan commercie?
We zijn heel erg... Ik denk dat het toch een hele gezonde neiging is om te zeggen, het is commercieel en daarom niet puur, weet je?
Mm-hmm.
Dus daarom, als het is gedreven door geld, dan zijn er... dat zijn de morele waarden die worden uitgedrukt, zijn eigenlijk al bij voorbaat verdacht. En dat is een goed instinct om te hebben. En dat klopt hier natuurlijk ook. Als Warner Brothers, de producent van de film, en Mattel, de co-producent, niet dachten dat op dit moment in onze geschiedenis dat mensen blij zouden zijn en blij zouden worden van deze film en er met z'n echt miljoenen over de hele wereld naartoe zouden gaan en er avonden over zouden gaan organiseren,
ja,
dan hadden ze hem heus niet gemaakt. Ze hebben hem niet gemaakt om de wereld te veranderen. Maar mm-hmm, je hebt het grappige is, als je dan, dan kijk ik als een soort filmhistoricus naar die momenten waarop commerciële bedrijven een belang kunnen hebben wat toevallig op dat moment even samengaat met een progressief belang dat ik deel.
Ja.
Dus ik denk voor heel veel mensen is het idee van wat zou het toch fijn zijn als er minder geweld tegen vrouwen in onze wereld was. Wat zou het toch fijn zijn als je niet op het moment dat je op een leidinggevende positie solliciteerde, dat je geheid en discussie krijgt binnen die commissie. Ja, maar wordt een vrouw binnen onze organisatie wel in die rol getolereerd? Wat zou dat allemaal toch fijn zijn? Jammer dat het helaas niet kan, weet je. Maar we willen daarheen. Ja, hoe kom je daarheen? Ja, met een heleboel moeite.
Mm-hmm.
En soms heb je gewoon momenten waarop een commercieel bedrijf dus ziet van ja, dat we kunnen die golf nu meepakken en iets bijdragen, waardoor ook mensen voor dat bedrijf komen werken die inderdaad denken, dit bedrijf doet interessante dingen op een commerciële manier. Maar ja, ik moet ook mijn geld verdienen, dus ik kom dat bijzetten. Disney doet het ook een beetje op hun manier. Die zeggen ook, wij stellen nu belang bij diversiteit, dus we beginnen alvast gewoon maar met een zwarte zeemeermin en dan zien we wel of dat aanslaat en wat verder kunnen doorpakken. Maar het is uiteindelijk zeker commercieel, maar ik denk gewoon niet...
Maar wat dat, jou betreft oké.
Okay. Nou ja, je moet daar... Een heel groot probleem met film en filmcultuur en überhaupt onze media van nu is dat alleen maar grote IP is intellectual property, dus weet je wel, franchises, dat zijn eigenlijk de enige films die überhaupt nog door grote studio's gemaakt worden. Dus je hebt zeg maar minifilms die door onafhankelijke filmmakers worden gemaakt zonder budget en je hebt zeg maar Barbie en Star Wars en aan de andere kant en daartussen zit heel weinig. Ja, je hebt streaming dus daartussen. Maar, en dat is een probleem, weet je. Dat betekent dat je... Dus Barbie is niet de oplossing voor de filmindustrie of voor filmcultuur. Maar in een wereld waarin je nu eenmaal vooral franchise-achtige grote blockbusters hebt zoals dit.
Mm-hmm.
Je zegt, ja, dan is het toch fijn als af en toe één zo'n film niet alleen een goed gemaakte film is, maar ook bijdraagt aan een sociale beweging die een warm hart toedraagt.
Ja. Je noemde haar net al even, de regisseur.
Ja.
Greta Gerwig.
Ja.
Over haar is ook heel veel geschreven. Denk je dat dit voor een omwenteling gaat zorgen in de filmindustrie? Vrouwelijke regisseur, andere soort film?
Niet voor een omwenteling, maar dat draagt bij aan een verandering die heel langzaam gaande is. Een paar jaar geleden hebben de vier resterende echt grote filmstudio's, die hebben de 8% uitdaging aangenomen. Weet je wat het is?
Nee, vertel.
Nee, 8% is het hoogste aantal films wat de studio tot dat moment ooit had gemaakt, die door een vrouw waren geregisseerd in dat jaar. Nog nooit was er meer, dat was een piekjaar. Er waren 8% van de films van een studio door een vrouw geregisseerd. En die studio's die hadden allemaal gezegd, wij gaan proberen om dit jaar het iets beter te doen.
Yeah. Yeah.
Dus wij gaan op zoek naar vrouwen die een film voor ons kunnen regisseren. Als je dus niet iemand bent die eruit ziet als Steven Spielberg of Quentin Tarantino, dus als je niet een witte man bent, dan heb je gewoon op geen enkele manier het voordeel van de twijfel. Dus een film die dan door een vrouw wordt gemaakt en die faalt, is bewijs dat vrouwen dit dus niet kunnen.
Mm-hmm.
Een film die over zwarte mensen gaat of een dominant zwarte cast heeft die faalt, is weer bewijs dat mensen alleen maar, dat het grote publiek alleen maar films met witte acteurs wil zien. Dus je hebt 10 slagen tegen en voor elke film die niet een Barbie-succes is het van, oh, we gaan weer terug, niet helemaal naar af, maar wel een beetje. Dus het feit dat een film over dit onderwerp medegeschreven en geregisseerd door een vrouw, dat die zo groot kon worden, dat helpt.
Dat bewijst dan dus ook weer het tegendeel.
Het laat zien dat mannen en vrouwen allebei hele goede filmmakers kunnen zijn. Ja. Ik zeg het hardop en dat klinkt. Maar we leven nog steeds in een wereld waar als een film als Bridesmaids of zo verschijnt, dat elke recensie zei: jemig, vrouwen kunnen echt grappig zijn. Nooit, dat is echt bizar. Weet je wel?
Ja.
Een film met vrouwen, geregisseerd door een man en geschreven door een vrouw, maar met een dominant vrouwelijke cast.
Ja.
Dus daar zit gewoon heel veel, zeg het zacht, dan is het twijfel, en zeg het hard, het is vrouwenhaat, die in die filmindustrie en de manier waarop ze met dat soort beslissingen omgaan nog steeds verpakt zit. En dit gaat er niet voor zorgen dat je nu opeens een soort van gigantische omwenteling krijgt en we gaan nu de ene na de andere blockbuster met vrouwelijke regisseurs. Ze waren al bezig om dat een beetje te doen. Het is nooit een makkelijke tijd geweest om een filmmaker te zijn in de Amerikaanse filmindustrie. En nu al helemaal niet, omdat het dus, ja, je maakt of een piepkleine film, of je wordt dus het Disney-machine binnengezogen, of dus de Barbie-machine. En dan mag je dat gaan doen. Dus voor Gerwig is het ook, weet je wel, van ja, wil ik kunst maken? Ja, en dat doet ze ook. Wil ik dat alleen maar voor dit soort grote bedrijven doen? Nee, dat wil ze ook niet. Dus het is, weet je...
Het lijkt me ook zo vermoeiend als de hele tijd wordt benoemd dat je een vrouw bent. Ja. Terwijl je gewoon regisseur bent.
Ja, al die koppen. Vrouw benoemd tot, weet je wel, CEO van dit bedrijf. Ja, die vrouw die heeft het druk.
Ja. Dan, hartelijk dank voor vanavond. Ik wil graag een heel groot applaus voor Dr. Dan Hassler-Forrest.
Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/podcast of abonneer je op je favoriete platform.